Goedemiddag, lieve mensen, broeders en zusters. Ik wist niet dat het al een jaar geleden was. De tijd gaat snel, maar ik vind het heel fijn om weer bij jullie te zijn. En samen God groot te maken, hem te aanbidden. Voor zijn aangezicht te komen en ook zijn woord te horen. Ik wil heel graag met jullie gaan lezen. Allereerst uit Lucas hoofdstuk 1 en daarna uit Malachi hoofdstuk 3. Lucas hoofdstuk 1, gaan we beginnen vanaf vers 13. Vers 11. Lucas hoofdstuk 1, vers 11. En het thema waar wij vandaag over nadenken is de dag die alles duidelijk maakt. De dag die alles duidelijk maakt. Lucas hoofdstuk 1, vers 11. En dit is het woord van God. En er verscheen aan hem, aan Zacharias, een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de bedachtzamen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Dan gaan wij terug, 400 jaar daarvoor, de profeet Malachi. En daar gaan we lezen in hoofdstuk 3 vanaf vers 13. En in de preek zal ik vooral ook vanuit Malachi spreken, maar dat heeft ook alles te maken met de woorden van de engel aan Zacharias. Malachi 3 vanaf vers 13. Malachi 3 vers 13. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heere. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? U zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere van de legermachten? Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven ontkomen zij. Dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoogachten. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan, op die dag, zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen, voorzeker stof zullen ze worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op de Horeb voor heel Israël. Aan de verordeningen en de bepalingen Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Laten wij samen bidden. Vader, als uw woord open gaat, dan past het ons echt om ons hoofd te buigen en te zeggen, Heere God, dit is uw onfeilbare woord, waardoor u ook vanmiddag tot de gemeente wil spreken. Wilt u ons leiden door uw geest en spreken en luisteren, zodat we samen uw stem horen en ons voorbereiden op die dag. In Jezus' naam. Amen. Mensen, Advent betekent verwachting. Letterlijk betekent het komst. Hij die komt. En vandaag wil ik met jullie nadenken over de dag die komt. De dag die alles duidelijk maakt, zoals we dat gelezen hebben in Maleachi. Maar misschien zeg je, wat heeft dit gedeelte uit Maleachi nu te maken met dat gedeelte uit Lucas 1? Nou, laten we beginnen bij Zacharias. Hij is in de tempel. Hij leefde ten tijde van koning Herodes, Lucas 1 vers 5. Hij was een priester in de afdeling van Abia. Met andere woorden, het was in een echte tijd. Hij was een echte priester. Hij was getrouwd met een echte vrouw, Elisabeth. Ze waren rechtvaardige mensen, maar ze hadden geen kinderen. Ze waren kinderloos. En hij is op een gegeven moment in de tempel. En dan verschijnt daar aan hem een engel van de Heere. En natuurlijk wordt Zacharias bang en bevreesd. Maar de boodschap is, jullie zullen een zoon krijgen en jullie moeten hem Johannes noemen. En dan worden een aantal dingen over Johannes gezegd. Allereerst, mensen zullen blij zijn over zijn geboorte. Vervolgens, hij zal groot zijn voor de Heere en hij zal vervuld worden met de Heilige Geest vanaf de moederschoot. En zijn bediening zal zijn dat hij velen van de Israëlieten zal bekeren tot de Heere hun God. In de geest en de kracht van Elia. Hij zal de harten van de vaderen brengen bij de harten van de kinderen, zodat God een toegerust volk heeft. Nou, wij weten dat Zacharias dit niet kon geloven. En ik denk dat hij na die tempeldienst naar huis is gegaan. En misschien heeft hij thuis zwijgend in zijn stoel, want spreken kon er niet meer. Heeft hij nagedacht. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat Zacharias tot de conclusie kwam. Deze woorden die ik van de engel heb gehoord. Dat onze zoon straks in de geest en in de kracht van Elia zou heen gaan. En de harten van de vaders zou neigen naar de harten van de kinderen. En de ongehoorzame zal maken tot rechtvaardige. Is dat niet een profetie die wij kennen? Is dat niet een boodschap die wij eerder hebben gehoord? En waarschijnlijk heeft de rechtvaardige Zacharias, die een man van God was in die zin dat hij de schriften kende. Mannen en vrouwen van God zijn mannen en vrouwen die de schriften kennen. Waarschijnlijk kende hij de schriften en heeft hij teruggedacht aan 400 jaar geleden toen de laatste profeet voor die donkere tijd van 400 jaar geprofeteerd heeft dat er iets zou gebeuren. Wat zou gebeuren? Nou, Maleachi zegt in hoofdstuk 3, zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. En hoofdstuk 4 vers 5, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. In Johannes de Doper gaat iets in vervulling van de belofte van de profeet Maleachi. Ik zei net, of de tekst zegt, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. En je zou vanmiddag of vanavond de vraag kunnen stellen, wat is dat nu voor dag? Die dag van de Heere, de dag die komt. Nou, ik denk dat de Bijbel ons daar twee antwoorden op geeft. Als eerste, de dag van de Heer, dat is de dag van Jezus' eerste komst. Want Jezus wint er geen doekjes om, hij zegt heel duidelijk, degene die gekomen is, Johannes, hij is Elia. Matthäus 11 vers 10, want hij, Johannes, is het over wie geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht uit, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Dus Jezus zegt, de profetie van Maleachi, dat hij de wegbereider zou zijn, die de harten van de vaderen zou neigen tot de harten van de kinderen, die is in vervulling gegaan in Johannes. Je vindt dat trouwens ook in Matteüs 17. Hij is Elia die komen zou, en daar zegt Jezus, en Elia is gekomen. Johannes de Doper is de wegbereider in de geest en de kracht van Elia. En als je hem, zijn bediening leest, Matteüs hoofdstuk 3, Lucas hoofdstuk 3, dan zie je dat Johannes als een profeet van God, Gods boodschap van bekering heeft gebracht en duizenden Joden de bekeringsdoop ondergingen en klaargemaakt werden voor de boodschap van de Messias. Met andere woorden, de dag van de Heer is onder andere, dat is de eerste betekenis, de dag van Jezus' eerste komst, waaraan Johannes vooruit werd gestuurd om dat gereed te maken. Maar ik zei net, het zijn twee antwoorden. Is er nog een antwoord te geven? Is alles wat Malachi profeteert over de dag van de Heere vervuld in Jezus' eerste komst? Nee. Iets van de onzagwekkende dag van de Heere staat ook nog uit voor de toekomst. Dat heeft te maken met de tweede komst van Jezus Christus. De dag die alles zal duidelijk maken. En daar wil ik vanavond wat meer over zeggen. Als je je Bijbel leest, ik hoop dat je een patroon in je leven hebt ontwikkeld om de schriften te lezen, Oude, Nieuwe Testament, dan kom je dat begrip de dag van de Heere, of in de Statenvertaling de dag des Heren, heel vaak tegen. En als je een beetje in context leest, weet je ook dat daar niet per se de Sabbat mee bedoeld wordt. De dag van de Heere wijst veel meer vooruit naar een grote gebeurtenis die zou komen, waarop God in zou grijpen in de menselijke geschiedenis. Heel veel oud-testamentische profeten spraken daarover. Jesaja, Ezekiel, Obadja, Joël, Zefania, Zacharia en Malachi. Ze hebben het allemaal over de dag van de Heere, de grote en ontzagwekkende dag die komen gaat. En ook nieuw-testamentische schrijvers spreken daarover. Paulus zegt ergens, de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Misschien zeg je, hoe weet je nou zo zeker dat dat nog moet komen? Dat dat niet alleen te maken heeft met Jezus' eerste komst, maar ook met Jezus' tweede komst. Nou, bijvoorbeeld omdat er Malachi-profetieën staan die nog niet zijn vervuld in Jezus' eerste komst. Bijvoorbeeld hoofdstuk 4 vers 1. Want die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten. Als je net hebt meegelezen, het woord dag komt in Malachi aan het einde 4 keer voor. Hoofdstuk 3 vers 17, op de dag die ik maken zal. Hoofdstuk 4 vers 1, want zie, die dag komt. Hoofdstuk 4 vers 3, en de dag die komt. Nog een keer vers 3, op die dag die ik bereiden zal. Hoofdstuk 4 vers 5, de dag van de Heere, de grote en onzagwekkende dag. Een grote stap in de geschiedenis van God met de mensen is dus geschied toen Jezus mens werd. Jezus is gekomen, heeft geleden, is gestorven, is begraven, is opgestaan, is naar de hemel gegaan, heeft zijn geest uitgestort en Joden kwamen massaal tot geloof en later ook heidenen. En we kunnen vandaag de dag zeggen dat het evangelie verder verspreid is dan ooit tevoren. Gods werk gaat door. En het beweegt zich naar de laatste fase, de tweede komst van de Messias. De dag van de Heere. Je zou kunnen zeggen, dat is een toekomstig ingrijpen van God. Niet per se 24 uur. De dag verwijst eigenlijk naar een serie gebeurtenissen die en het oordeel en de redding van God openbaar maken. Naar Gods geleidelijke en Gods uiteindelijke interventie in de menselijke geschiedenis. Advent is niet alleen terugdenken aan Jezus die als baby kwam, Advent, lieve mensen, is ook vooruitkijken naar de leeuw van Juda die terugkomt om alle dingen recht te zetten. Om een dag te hebben die alle dingen duidelijk maakt. En ik wil daar vanuit Malachi een aantal dingen over zeggen. En ik zeg u erbij, ik zeg jullie erbij, dat het niet een populair thema is in de kerk. Ik worstel daar soms wel mee. Wat ik zo ga zeggen, vind ik niet de makkelijkste dingen om te verkondigen. Het is een diep aangrijpende boodschap, maar ook een realistische, eerlijke boodschap. En voor wie hem begrijpt en wie Jezus Christus kent, ook een hele bevrijdende boodschap. Misschien zeg je, waarom vind je dit moeilijk? Nou, misschien zegt het iets over mijn zwakte, dat ik soms nog te veel aan de meningen van mensen hecht. Dat zou kunnen. Maar ik denk wel dat we moeten zeggen dat we de boodschap in de kerk in Nederland, de boodschap van het komende oordeel, want dat is het. Daar hebben we het over. De boodschap van het komende oordeel, Gods afrekening met deze wereld, dat we die boodschap in de kerk een beetje ontwend zijn. De meeste christenen, de meeste mensen die zich christen noemen, horen het evangelie het liefst in termen van vrede, veiligheid en inclusiviteit. We horen er allemaal bij en het komt met iedereen goed. Eigenlijk positive only. Maar de Bijbel brengt een exclusieve boodschap. Ook de boodschap van het oordeel dat scheiding gaat brengen. Ik vind het misschien ook een beetje spannend, ook vanavond, omdat als je over het oordeel van God spreekt, de dag van de Heere die spoedig gaat komen, dan kunnen mensen ook verkeerde conclusies trekken. Laat me uitleggen wat ik bedoel. Jonge kinderen van God, jonge lammetjes in het geloof, kunnen verward worden en hun leven uit genade inruilen voor een wettisch, angstig leven, waarbij ze niet meer staan in de vrijheid waarmee Christus hen heeft vrijgemaakt. Dat is een groot gevaar. Jonge, tedere gelovigen die eigenlijk door de boodschap van het oordeel ineen krimpen en dan maar vanuit een wettische vrees God gaan dienen en hun vrede kwijtraken. Dat mag niet gebeuren. Daarom luistert het nauw als we de boodschap van het oordeel brengen. En aan de andere kant kunnen ook in de kerk verharde bokken zijn die deze boodschap van het oordeel voor de zoveelste keer horen en onveranderd naar huis gaan. En met koffie en thee de boodschap weer wegspoelen en er verandert in hun leven helemaal niets. En dat is ook niet de bedoeling. Met andere woorden, als wij spreken over het oordeel van God, ook vanavond, ik heb hier deze week veel mee geworsteld. Ik heb hier vanmorgen in onze eigen gemeente in Middelburg over gesproken. En ik ervaar vrijmoedigheid om hier vanavond over te spreken, omdat het goed is voor de kinderen van God om deze boodschap te horen. Als wij deze boodschap brengen, moet dat gebeuren onder de leiding van de Heilige Geest. En dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de voorganger of van de oudste, dat is een verantwoordelijkheid van de hele gemeente om te smeken dat God door zijn geest het woord zo scherp maakt als een zwaard en zo liefdevol als balsemende olie. Goed, laat mij iets zeggen over de dag van de Heere vanuit Malachi. Wat was de situatie in Malachi's tijd? En ik kijk ook even naar de jongeren die hier zijn. Jullie kunnen het echt begrijpen. Het is echt klip en klaar. Gods boodschap is eigenlijk niet ingewikkeld. Wat zeiden de mensen in Malachi's tijd? Zij zeiden, hoofdstuk 3 vers 14, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij God dienen? Waarom zouden wij in het zwart gaan? Dat betekent, waarom zouden wij ons verootmoedigen? Waarom zouden we God zoeken met vasten en bidden? Waarom zouden we strijden tegen de zonde? Waarom zouden we ons aan Gods inzettingen houden? Waarom zouden wij God vrezen? Waarom zouden we ons vernederen? Want ze kijken om zich heen en ze zeggen, de hoogmoedigen zijn even gelukkig als wij. En zij komen met alles weg. Wat is eigenlijk het verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen? We maken allemaal hetzelfde mee. We gaan allemaal een keer dood. We rijden allemaal een keer een auto aan puin. De meeste mensen worden ziek. We lijden allemaal onze verliezen. Wat is eigenlijk het verschil tussen de kinderen van God en de kinderen van de wereld? God dienen is nutteloos. Waarom vermoeien we ons zo? En ik denk, lieve mensen, dat dat in onze tijd ook zo is. Voor veel mensen in onze tijd is het geloof in Jezus Christus niet meer relevant. Veel twintigers en dertigers zeggen, ik heb God en de kerk niet nodig om gelukkig te zijn. De relevantie is weg. Vaak zeggen we, als we het evangelie prediken, ik ben misschien een beetje zwart-wit, maar dat hoort een beetje bij een profetische boodschap. Als je Jezus leert kennen, zeggen we dan, die heel veel van je houdt, dan word je echt gelukkig. Maar de geslaagde, welvarende twintiger die zegt, weet je, fijn dat Jezus van mij houdt, ik hou ook van mijzelf, maar ik heb Jezus eigenlijk helemaal niet nodig om gelukkig te zijn. Dat jij Jezus nodig hebt, beste christen, dat is oké. Maar ik kan het zonder Jezus. Jij hebt een externe bron van geluk nodig, ik heb een interne bron van geluk. En die boodschap maakt geen impact. Dat is een gewichtsloos evangelie. Wat ontbreekt er dan? Waarom wordt het evangelie in onze tijd zo vaak gewichtsloos gepresenteerd? Omdat we die boodschap niet brengen in het licht van de grote dag die gaat komen. Omdat we het niet zien in eeuwigheidsperspectief. Omdat we niet meer rekenen met het eindoordeel dat gaat komen, waarop God onderscheid gaat maken tussen hen die hem dienen en hen die hem niet dienen. Het dienen van God is niet nutteloos, omdat er straks een grote dag komt en er een eeuwigheidsscheiding valt. En dan zal blijken dat de kinderen van God, degene die zich aan Jezus hebben uitgeleverd, de juiste keus hebben gemaakt, maar zij die Jezus van zich afgehouden hebben en in de zonde hebben doorgeleefd, voor eeuwig buiten zullen zijn, waar wening en knersing der tanden is. En die boodschap, die geeft vandaag de dag urgentie aan het evangelie. Er komt een dag van afrekening. Er komt een dag waarop het tarwe van het onkruid wordt gescheiden. Nu nog niet, nu is het nog gezamenlijk. Tarwe en onkruid in één akker. Maar er komt een dag van scheiding. Er komt zelfs een dag, schrik niet, dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Dat wat heel veel op koren lijkt, maar het niet is, zal worden verbrand. Dat is de dag van afrekening. De dag waarop het verschil zichtbaar wordt. Waarom zeggen die gelovigen in de tijd van Maleachi, God dienen is nutteloos? Omdat ze niet rekenen met die dag. Want als we die dag zouden zien, als wij onder de indruk zouden zijn van de schrik van de Here. Dit is nieuwtestamentisch, hè? Misschien zeg je, dit is een beetje oudtestamentische preek. Echt niet. 2 Korinther 5, wij dan weten de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. Lieve mensen, wij moeten het eeuwig oordeel van God dat gaat komen, niet uit het evangelie snijden. Het zal ons niet helpen, het helpt de wereld niet. En het is niet naar de schrift. Oké, ik wil deze boodschap afsluiten. Ik ben nog niet zo ver, maar met 2 dingen te zeggen. Waarom is de boodschap van het eeuwig oordeel goed nieuws voor de kinderen van God? En waarom is het slecht nieuws voor de ongelovigen? Ook voor de naamchristenen. Dat moet ik vanavond ook zeggen. Eerst waarom het goed nieuws is voor de gelovigen. En hier zit een hele mooie kant aan, het eindoordeel. En eigenlijk vind ik, ik hoor hier zo weinig onderwijs over in de evangelische wereld. Zo weinig. Waarom het eindoordeel van God, de gerechtigheid van God, goed nieuws is voor de kerk. Nou, ik zal een aantal dingen noemen. Uit Maleachi, hoofdstuk 3, vers 16, daar zegt God, er is een gedenkboek voor mijn aangezicht, voor wie hem vrezen en voor wie mijn naam hoogachten. Als eerste zegt God, jullie zeggen misschien wel, God dienen is nutteloos, maar ik zeg jullie, voor mijn aangezicht ligt een gedenkboek. Dat is het gedenkboek van de kinderen van God. En alles wat deze kinderen van God meemaken, elke traan die ze huilen, elke worsteling die ze uitvechten, Elke keer dat ze worden geminacht vanwege Christus. God houdt een nauwkeurige database bij van wat de kinderen van God meemaken. God dienen is niet nutteloos. Er komt een dag waarop God zijn kinderen recht zal doen. Degene die zijn naam vrezen en zijn naam hoog achten. Zie je dat staan? Dat vind ik zo'n mooi vers, hè? Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Het gaat niet over de ongelovigen. Het gaat hier over de gelovigen. Voor wie is dat gedenkboek? Voor wie hem vrezen en voor wie zijn naam hoog achten. En dat wat zij wedervaren in het leven, dat wat ze moeilijk vinden, daar waar ze strijden, daar waar ze het vlees moeten kruisigen, daar waar ze vasten en bidden om Gods wil te zoeken, daar waar ze soms een eenzame strijd voeren, daar waar je op je werk wordt uitgelachen omdat je christen bent, er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. God dienen is niet nutteloos. Er komt een dag van gerechtigheid. Het tweede waarom het goed nieuws is voor de gelovigen. Vers 17 zegt, en zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, mooi hè, die grote naam van God, op de dag die ik maken zal, het gaat hier over de dag van het eindoordeel, een persoonlijk eigendom voor mij zijn. Weet je wat God hier zegt? Nu nog leven de kinderen van God en de kinderen van de wereld door elkaar heen. En het naam christendom, dat gaat er kriskast doorheen. Maar op die dag dat God zijn eindoordeel gaat brengen, dan haal ik mijn kinderen eruit en ze zullen voor mij een persoonlijk eigendom zijn. In het Engels staat hier letterlijk, in het Grieks, in het Hebreeuws staat hier letterlijk, mijn bijzondere schat. In het Engels, my peculiar treasure. Zij zullen voor mij een kostbare schat zijn. De christen in de war zegt, God dienen is nutteloos. Nee, niet als je die dag ziet dat God jou zal roepen en je aan de rechterhand van Christus zal staan en hij zal zeggen, dit zijn degenen die de Vader mij gegeven heeft. Mijn bijzondere schat. De derde reden waarom die dag, de dag van het oordeel, kostbaar is voor de gelovigen, is vers 17b. Er staat, hoor het woord van God, gemeente. Ik, de Heere, zal hen op die dag sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Op die dag, als het oordeel komt over de wereld, als de goddeloze wereld, net als in de dagen van Noach, wegzinkt in het oordeel, zal God zijn kinderen sparen. Zoals een vader zijn zoon spaart. Weet je welk beeld hierin zit? Dat dacht ik aan toen ik dit voorbereidde. Hier zit het beeld in van een vader die uit een brandend huis rent. Het is een beetje een heftig voorbeeld, maar dit is oordeelstaal. Dit is fel gekleurd. Als een vader die uit een brandend huis rent en hij staat op de stoep. En hij bedenkt zich, er ligt daarboven nog een zoon in bed. Nou, hier kan de brandweer je tegenhouden. Maar een vader die zal niet te houden zijn om naar binnen te redden en zijn leven te wagen om die zoon, die kostbare zoon voor hem uit de vlammen te redden. Weet je wat God zegt? Ik zal zo mijn kinderen op die dag sparen. Als ik het oordeel zal brengen, niet over mijn kinderen. Ik zal hen sparen, zoals een vader zijn zoon spaart. En lieve mensen, even nieuwtestamentisch. Daarom is Christus voor ons aan het kruis in de vlammen van het oordeel geweest. Jezus is door zijn vader niet tegengehouden, maar Jezus is het brandende huis ingerend en heeft alle die in hem geloven uit het brandende huis gered. Zou hij je dan niet sparen op de dag van het oordeel? Heeft hij je dan nu gered om je straks verloren te laten gaan? Nee, hij heeft je nu gered om je voor eeuwig tot zijn eigendom te maken. En op die dag, als de wereld ten onder gaat en ook de valse kerk ten onder gaat, zal de ware kinderen van God zullen aan de rechterzijde van Jezus staan. En ze zullen gespaard worden, zoals een vader die zijn zoon spaart. En het vierde effect van die dag, de zegen voor de kinderen van God op die dag van het oordeel, is vers 18. En dit vind ik het kernvers. Dan, op die dag. En hier zie ik echt naar uit. En mogen God geven dat we hier door de geest naar uitzien. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. dit gaat zo'n bijzondere dag zijn. Dan zal duidelijk zijn wie God gediend heeft en wie niet. Er is laatst een boek geschreven in de Nederlandse christelijke wereld van David de Vos. Alle mensen zijn kinderen van God. Er is een boek geschreven door Reinier Zonneveld. Het einde van de hel, schreef hij. Ik noem het bij naam, want het gebeurt gewoon in het publieke domein. Maar deze tekst zegt wat anders. Dan zal er onderscheid zijn tussen de kinderen van God en de kinderen die niet gebogen hebben voor Jezus Christus. Dan zal er onderscheid worden gemaakt. Het is een rechtvaardiging van de kinderen van God. Nog twee zegeningen voor de gelovigen. Die zijn zo mooi. Hoofdstuk 4, vers 2. Vers 1 zegt dat die dag zal komen als een oven voor de goddelozen. Maar dan staat er in vers 2. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Als Jezus Christus uit de hemel komt, als de hoge priester uit het heiligdom komt, en zal gezien worden door de kinderen van God, dan worden ze niet meer beschenen via de maan, maar worden ze letterlijk beschenen via de zon van de gerechtigheid, Jezus Christus. Dan zullen wij voor eeuwig wandelen in zijn licht. En weet je wat er nog bij staat? En onder zijn vleugels zal er genezing zijn. God kan in dit leven grote wonderen doen. We hebben daar net getuigenissen over gehoord. Prijs God. Maar dan komt het moment dat er onder de vleugels van de Heer Jezus Christus, onder de vleugels van de Messias, totale en eeuwige genezing zal zijn van elk gebrek en elk verdriet en alle pijn. Dan zal het allemaal voorbij zijn. Als hij verschijnt uit het heiligdom, is er onder zijn vleugels genezing. Weet je welk beeld hierin zit? Van kuikentjes die op een boerderijerf spelen. En dan komt die moederkip, die komt uit de schuur en die kakelt. En dan rennen al die donzige kuikentjes en die kruipen onder de vleugels van die hen. Zo gaat het zijn op de grote dag. Dat wij onder zijn vleugels kruipen en er zal totale genezing zijn. En dan het laatste beeld, de laatste zegen voor de gelovigen, vers 2c. En dit is echt heel mooi. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Toen wij nog in Amerongen woonden, ik had een vriend in Langbroek, die is boer, die heeft 50 koeien. En ik ging daar af en toe met mijn zonen kijken bij het koeienmelken en zo. Dat was prachtig. Maar hij zei, er is één dag in het jaar, zegt hij, Leander, dan moet je echt komen met je jongens. Dan moet je echt komen. Hij zei, dat is de dag in het voorjaar, als de zon weer is gaan schijnen en het weiland droog genoeg is, zodat die koeien die de hele winter op stal hebben gestaan, weer naar buiten kunnen. Nou, ik ben een keer, toen kwam het uit, ben ik met mijn jongens daarheen gegaan, hij heeft op mij gewacht. En we kwamen daar en toen zei hij, weet je, die beesten hebben maanden binnen gestaan. Het land was veel te nat, kon er niet naar buiten. Maar zegt hij, de zon is gaan schijnen, de plasregens zijn voorbij. Het is droog geworden, de lente is gekomen. En dan gooide hij die grote mendeuren van de schuur open. En dan kwamen die beesten eruit. Die renden naar buiten en die maakten de meest vreemde vreugdesprongen. Ongelooflijk. Nou, hier staat, als Jezus verschijnt en zijn gemeente zal ontmoeten, dan zullen we naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Halleluja! Dit is echt iets heel moois. Dit is het beeld van overvloeiende vreugde die we zullen hebben als hij verschijnt. Dit is het goede nieuws van de dag van oordeel voor de kinderen van God. Maar nu het slechte nieuws voor de ongelovigen. Er staat, die dag komt brandend als een oven. En wat zal er dan gebeuren? Alle hoogmoedigen en alle goddelozen zullen vergaan. Ik zal van hen wortel nog tak overlaten. Misschien voor ik over dit aangrijpende iets ga zeggen, ik moet daar iets over zeggen. Misschien zit er iemand die zegt, maar de kinderen van God zullen toch ook beoordeeld worden? Dat klopt, je zegt het heel goed, beoordeeld. Alle kinderen van God zullen voor de rechterstoel van Christus komen op een zeker moment. En dan zal hun christelijke leven, hun leven met God worden beoordeeld. En ze zullen lof, loon ontvangen naar hun werken. Maar dat is heel wat anders dan het oordeel waar het hier over gaat. Het oordeel waar het hier over gaat is het oordeel over de ongelovigen. Misschien om het zo te zeggen, de gelovigen zullen beoordeeld worden. Hun leven zal als door vuur gelouterd worden en dan zullen ze loon ontvangen naar hoe hun leven is geweest. Het doet er dus wel degelijk toe hoe je als christen leeft en op welk fundament je bouwt, 1 Korinthe hoofdstuk 3. Maar hier gaat het niet over beoordelen, hier gaat het over het eindoordeel. De gelovigen hebben in Christus het oordeel achter zich. Zij zijn in Christus geoordeeld en dus vrij omdat Christus in het oordeel was. De ongelovigen hebben het oordeel voor zich. En dat is aangrijpend. Want Gods rechtvaardig oordeel zal recht doen op aarde. God zal het kwaad, de hoogmoed, de goddeloosheid. Ik zeg het eigenlijk niet goed. Wat hier staat, lieve mensen, is, er staat niet God zal het kwaad en de hoogmoed en de goddeloosheid verbranden. Hier staat God zal de hoogmoedigen, de kwaden en de goddelozen tot stoppels doen worden. En hier past het gewoon om stil te zijn. Dus die grote dag komt, dat God zal recht spreken. Dat God de eindbalans zal opmaken. Dat zal een aangrijpend moment zijn. En sommigen zeggen in hun ongemakkelijkheid, een God van liefde kan niemand tot een eeuwige straf veroordelen. Maar deze redenering zet Gods liefde ten onrechte tegenover zijn gerechtigheid. De schrift vertelt ons dat Gods eerdere oordelen, inclusief het heftige oordeel in de tijd van Noach, slechts voorproefjes zijn van wat er zal gebeuren op de laatste dag. Wanneer de totaliteit van Gods toorn gevoeld zal worden. De goddelozen, het is hele heftige taal. De goddelozen zullen als stoppels na een hete zomer, als in een oven, worden verbrand. Johannes noemt dit in hoofdstuk 5 van zijn evangelie de opstanding ter verdoemenis. En Daniël zegt, hoofdstuk 12 vers 2, vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, sommigen ten eeuwige leven, anderen tot smaad en eeuwig afgrijnzen. En Openbaring beschrijft in hoofdstuk 20 de grote witte troon, waar de goddelozen geworpen worden in de poel van vuur, waar het beest, de valse profeet en de Satan reeds zijn. Wat een aangrijpend moment. Wat vreselijk voor hen die God niet gevreesd hebben en het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Maar ik zeg u, hoe aangrijpend het ook is, en ik hoop dat je dit punt pakt, het is ook een noodzakelijk moment. Weet je wat oordelen is? En dit was voor mij eigenlijk een beetje nieuw in de voorbereiding. Oordelen betekent letterlijk, in de grondbetekenis, snijden. En als God oordeelt, dan snijdt hij om te scheiden, om te kunnen onderscheiden. En dat is een principe in de schrift vanaf de zondeval, vanaf Genesis 3. Wat scheidde God? Duister van licht, dat deed hij al in de schepping. Maar na Genesis 3 scheidde God Kain van Abel, Noach van de zondige wereld, Israël van Egypte, de schapen van de bokken, het tarwe van het koren, rechtvaardigen en onrechtvaardigen, mensen met en zonder bruiloftskleed, mensen met olie en mensen zonder olie. Daar valt een scheiding. Nu nog zijn die dingen vermengd, maar God zal in het eindoordeel het kwaad uitsnijden. Jongens en meiden, als je een ananas hebt, gewoon een grote ananas, die een rotte plek hebt, dan moet je op een gegeven moment een mes pakken en dan moet je snijden om te scheiden, om te onderscheiden. Dat wat bruikbaar is en eetbaar is en dat wat rot en onbruikbaar is. Dat moet gebeuren. Lieve mensen, als God dit niet mag doen, dan zal de situatie zoals die nu in de wereld is voor eeuwig voortduren. God moet uiteindelijk een eindoordeel vellen over de kwaad en de zonde die al eeuwenlang deze wereld teisteren. Hij gaat komen om de schepping te herstellen. Wil God uiteindelijk een nieuwe wereld scheppen? Wil God het koninkrijk brengen waarin de zonen en de dochters van God openbaar worden? Dan moet God ook zijn dorstvloer zuiveren. Het eeuwig oordeel is een noodzakelijk en onomkeerbaar ingrijpen van God. En dan, lieve mensen, dan worden hemel en aarde weer één. Ze zijn door de zonde gescheiden. Maar dan worden ze weer één. Dan worden de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld weer één. Dan gaat het kwaad en de dood verdwijnen en het leven zal blijven. En de zonen en de dochters van God worden openbaar. En hier wacht volgens Romeinen 8 de schepping op. Dan worden alle tranen afgewist. En dan wordt ook openbaar wie God diende en wie hem niet diende. Ik ga afronden. Weet je wat er op die dag verbrand zal worden? De wetteloosheid. De openlijke rebellie tegen God en zijn woord. Wij horen het misschien al 10, 20, 50, 60, 70 jaar. Maar God moet dit met zijn heilige oren en heilige ogen al eeuwenlang waarnemen. Die rebellie tegen zijn woord. Die eigenzinnigheid van mensen om niet te buigen voor God. Er gaat een einde aan komen. Alle wetteloosheid. Misschien zeg je, daar ben ik dankbaar voor. Maar ik moet nog iets zeggen. Weet je wat er op die dag ook geoordeeld zal worden? Alle religie. Alles wat erop lijkt. Kijk, er wordt tarwe en onkruid gescheiden. Tarwe van koren. Van kaf. Sorry. Onkruid van koren. Dat is de wereld van de gelovigen. Maar de Bijbel zegt ook dat er kaf van koren moet worden gescheiden. Alle mensen die wel Jezus' naam genoemd hebben, die ook wel eens naar de kerk gingen, zelfs mensen die het woord gepredikt hebben, maar hem nooit echt gehoorzaam geworden zijn, nooit echt gekruisigd zijn, nooit van hun troon zijn gegaan, maar hun eigen baas gebleven zijn. Alle mensen die Jezus als een soort reddingssloep hebben willen gebruiken, maar hem nooit als koning hebben aanvaard. Dat is niet het ware christendom. Het ware christendom is geen ticket naar de hemel, maar een onderdeel worden van Gods koninkrijk en Gods heerschappij in je leven erkennen. Je wordt uit genade gered. Amen. Maar je wordt uit genade ook gehoorzaam. Nee, het is nog geen 10. Het is niet volmaakt, maar er komt in je leven wel een patroon van discipelschap en van gehoorzaamheid. Je gaat doen wat Jezus zegt, je wordt gehoorzaam. En de doop is daar een teken van. Zoals het water. Wat het water deed voor Noach, wat de ark deed voor Noach, dat doet de doop voor de gelovigen. Is dat je je afscheidt en dat je zegt, ik wil Jezus Christus volgen en gehoorzamen. Ik wil tot slot een paar vragen stellen. En ik ben me bewust dat dit een heftige boodschap is. Maar ik zou je willen vragen, als je deze dingen zo hoort. Wie ben jij? Wie ben ik? Ben ik een kind van de wereld? Levend in wetteloosheid? Ben ik een kind van de religie, met een mooie buitenkant, maar dat ik ten diepste de mammon dien, een levende geest van de wereld? Dan moet ik je echt waarschuwen. En moet ik je uitnodigen, mag ik je uitnodigen, kom tot de werkelijke vrees voor God. Acht zijn naam hoog en dien hem. Wie worden gered? Dat zijn degenen die hem vrezen, degenen die hem hoogachten, degenen die hem hebben gediend. Die hem niet alleen een keer hebben aangeroepen, maar die hem zijn gaan volgen, die hem zijn gaan liefhebben. En die net als Petrus, toen Jezus tegen Petrus zei, wil jij ook niet weggaan? Toen zei Petrus, nee. Tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Als je denkt aan het eindoordeel. En je voelt op dit moment in je hart. Je zegt, nee, ik wil onder die vleugels van de Heer Jezus zijn. Ik wil schuilen achter zijn bloed. Ik ben het niet waard. Ik heb het niet verdiend. Maar ik beroep me op zijn genade. En ik lever me ook aan hem uit. Ik wil hem echt gehoorzaam zijn. Heer, hier ben ik. Ik gebruik u niet alleen als een soort ticket voor de hemel, maar het gaat mij om u. Het gaat mij om u, Heere. Ik wil u dienen, ik wil u kennen en ik wil u volgen. Dat is de beste voorbereiding op die dag. En dat zal ook blijken uit onze levens. Nee, niet volmaakt, echt niet. Dat is niet wat ik wil zeggen. Je wordt niet door je perfecte leven gered. We worden gered door het perfecte leven van Jezus Christus. Door Hij die de wedergeboorte in ons bewerkt. Maar weet je, het wordt wel zichtbaar in ons leven. Met vallen en opstaan, maar het wordt zichtbaar. En hoe wordt het zichtbaar? Malachi zegt, je gaat zijn naam vrezen en zijn naam hoogachten. En zeg niet vanmiddag, ja, dat is een beetje oud-testamentische taal. Dat moet je niet zeggen. God vrezen is ook diep nieuw-testamentisch. Er staat in Handelingen 9 vers 31 dat de gemeenten wandelden in de vrezen des Heren. Dat betekent dat het waren mensen die God echt lief hadden en ontzag voor hem hadden. Wat hebben we dat in deze tijd nodig? Mensen die ontzag voor God hebben en hem dienen. Dat wordt zichtbaar in hoe je over God denkt en hoe je over God spreekt. Het wordt zichtbaar in hoe je met God omgaat. Of we hem gehoorzamen en volgen. Maar ook wat we aan God geven. In de tijd van Malachi brachten ze soms kreupele offers naar de tempel. Malachi hoofdstuk 1. Dan moesten ze een offer brengen aan God. En dan namen ze dat schaapje met de gebroken poot en één oog bijvoorbeeld. En zeiden, nou, dat is toch een afdankertje, laten we die offeren. En weet je wat de Heer zegt in Malachi 1 vers 8? Bied het maar eens aan je landvoogd aan. Geef het maar eens aan je baas, dit offer. De restjes van mijn tijd. De restjes van mijn geld. Dat geven we aan de Heer. Malachi 1 zegt, als ik dan een Heer ben, waar is dan mijn eerbied? Een zoon eert zijn vader. Een slaaf eert zijn Heer. Als ik dan een vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En als ik een Heer ben, waar is de vrees voor mij, zegt God. Beproef mij toch, hoofdstuk 3. Beproef mij toch. Als je je tienden zal brengen, gaat het daarover. Dan zal ik de sluizen van de hemel openen. En zal ik mijn rijkdom, mijn zegen, mijn goede tierenheid over jullie uitgieten. Ik zou nu amen kunnen zeggen. Maar dat ga ik niet doen. Ik denk als wij nadenken over de dag van het oordeel. Misschien had ik het beter uit kunnen leggen. Misschien was er nog meer te zeggen. Maar ik denk als je vanavond geluisterd hebt met een open hart, dat je iets van Gods boodschap hebt gehoord. Iets van de dag van onderscheid die gaat komen. En nu, dit is zo mooi, nu is het de tijd van Gods genade. Noach heeft jarenlang genodigd. En op een gegeven moment ging de deur dicht. Als ik die beeldspraak even gebruik. Dit is nog een dag waarop de ark open staat. Alle mensen die in de ark zijn, die kiezen er opnieuw voor om in de ark te blijven. Hier raak ik nooit weg. En alle mensen die rond de ark dwalen, die zouden moeten kiezen om nu eindelijk in de ark te gaan. En alle mensen die ver weg zijn, als dwaze olifanten, die zouden uit het bos moeten komen en in de ark duiken. Om voor eeuwig veilig te zijn. En daarom denk ik dat het gepast is. Dat ik aan het einde van deze boodschap jullie vraag samen met mij een moment stil te worden. En ik wil in dat moment van stilte je vragen om je hart voor God te openen. Met deze boodschap die je hebt gehoord vanuit het woord van God. En ik wil je vragen. Als je op een zeker moment, ik zal dat straks aangeven. Als je zegt, ik wil vandaag opnieuw kleur bekennen. Ik wil hier te midden van mijn broeders en zusters, te midden van de gemeente en alle geestelijke machten die het zien, maar vooral voor God in de hemel. Ik wil mijn ontzag voor hem uiten. Ik wil hier werkelijk tonen dat ik hem wil dienen, hem wil gehoorzamen. Dat ik vertrouw op zijn offer. Dat ik op Jezus rust en anders niet. Dan zou ik je willen vragen, ga dan op een zeker moment als ik dat aangeef staan. Zodat je daarmee kleur bekent en daarmee voor de dag komt. En dan zal ik voor ieder bidden. Laten we stil zijn. Lieve Vader in de hemel, trouwe God, u zegt in Maleachi 3, vers 6, want ik de Heere ben niet veranderd, daarom bent u niet omgekomen. En u zegt in het vers daarna, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wij hebben de boodschap gehoord die Maleachi bracht, die Johannes de Doper bracht, die de profeten brachten. De boodschap die u, Heer Jezus, hebt gebracht. De boodschap van het komende oordeel. Dat u zal komen en uw dorsvloer zal zuiveren. O God, en wij horen vandaag die nodiging van u. Kom naar mij toe. Keer terug naar mij en ik zal naar jullie terugkeren. Wat een ontzagwekkend moment zal het zijn, Heere God, als die dag van afrekening komt. Wat een aangrijzende werkelijkheid voor alle ongelovigen. Maar wat een vreugdevolle dag, een dag vol gerechtigheid voor uw kinderen. En die boodschap komt vandaag tot ons, ook tot mij. En u zegt als het ware, kies dan heden wie je dienen zult. Als je mij wil volgen, als ik God ben, volg mij na. En als Baal God is, volg hem na. Verlaat het grijze gebied. En dien mij met ontzag en eerbied. O Heere God, u roept ons vandaag, keer terug naar mij. En ik zal naar jullie terugkeren. Als je in je hart voelt op dit moment, dat je net als Petrus wil zeggen, tot wie zal ik anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Dan wil ik je uitnodigen om op dit moment bewust te gaan staan. En daarmee duidelijk te maken dat je je voor het eerst of opnieuw uitlevert aan de Heilige God. Aan de genadige God die in Jezus Christus gekomen is. En terwijl je voor Gods aangezicht staat, God die alle dingen ziet en weet. Kies ervoor om niet op jezelf te vertrouwen, maar op het offer van Jezus Christus. Jij kunt jezelf niet redden. Jezus is gekomen. Jezus heeft zijn leven gegeven. En de boodschap is, wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Dank u voor uw bloed, Jezus. Dank u voor uw offer. Dank u dat uw bloed reinigt van alle zonden, ook van onze misstappen. Van ons falen, van onze laksheid. Op dit moment belijden we het aan u. Heere God, als er bekering nodig is, als het nodig is dat we een scheiding maken tussen ons en de wereld en tussen ons en de religie, dan bid ik dat u die banden van de wereld en van religie zal verbreken en we komen in het licht. Ik bid u dat u ons geeft een geest van gehoorzaamheid om uw wil te doen. Wilt u ons vrijzetten, Heere God, om uw wil te doen? Dat we met een verlangen naar u uitgaan en u zullen volgen. Ik bid u, Heere God, dat u ons zal vullen met uw Heilige Geest. Want u dienen in eigen kracht kunnen we niet. We hebben de geest van u nodig. En u hebt gezegd, als je dorst hebt, kom naar mij. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En ik wil je zegenen met deze woorden. En ieder, ook jij, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. Totdat die dag komt, dat ik je zal roepen uit de menigte, dat ik je zal sparen zoals een vader zijn zoon spaart. Tot die dag, dat je voor mij dat persoonlijk eigendom zal zijn, zichtbaar voor de hele wereld, en je straks onder mijn vleugels kruipt waar genezing is, en je uit zal gaan en zal dartelen als kalveren in de wei. Vader, wat een dag zal dat zijn. We zien er naar uit. Help ons om tot die dag u te dienen, trouw te zijn, u te volgen in de kracht van de Heilige Geest. De Heere zegene jullie en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over jullie lichten, zodat je zijn naam zal vrezen. Hij verheffe zijn aangezicht over ons allen en hij geve ons zijn vrede. Amen. Amen. Dank jullie wel.